Welkom bij de podcast Het Boek Achter de Mens, in samenwerking met de Podcastfabriek. Welk boek heeft jou veranderd? Hoe en waarom? Iedere week bespreek ik met een gast het boek Achter de Mens. Beste luisteraars, van harte welkom bij de podcast BAM, Boek Achter de Mens. Wekelijks interview ik een gast over boeken die een impact maken. Daar verhalen, woorden en visies zeker een verschil maken. De boeken gaan onder andere over management, leiderschap, verandering, filosofie en persoonlijke groei. In dit interview ben ik nieuwsgierig naar de ideeën van mijn gast en het voor hem zo bepalende boek. Wat heeft mijn gast geïnspireerd en welke impact heeft dit op zijn leven gehad, zowel in het werk als privé? Mijn naam is Marielle van Meerwijk en vandaag is mijn gast Jordi Kool. Welkom Jordi.
Dankjewel.
Ja, superleuk dat je in mijn podcast bent.
Leuk.
En dat je tijd hebt vrijgemaakt. De luisteraars zijn natuurlijk nieuwsgierig wie Jordi is. Want ik kan het even heel kort opsommen. Ondernemer, investeerder, toezichthouder, businesscoach en sinds kort ook auteur. Maar wie ben jij?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, vader, hè? Dus dat ben ik al op de eerste plek. Dus dat is ook de eerste waar ik aan moest denken. En echtgenoot, dus... En vriend, denk ik, van een close groep met vrienden. En zakelijk, ooit directielid van een beursgenoteerd bedrijf. Ondernemer, investeerder. En tegenwoordig eigenlijk vooral actief als investeerder en adviseur. Maar op de eerste plaats ben ik gewoon vader, zeg ik wel eens.
Ja, maar dat vind ik echt wel heel erg mooi dat je dat zo zegt. Want heel veel mensen op het moment dat ze in een podcast zitten en de werkmodus gaat aan, dan... is de focus daarop. En jij zegt heel duidelijk, ik ben vader, ik ben echtgenoot en ik ben vriend van.
Ja, ja dat is en dat is ook met werk vaak wel zo, moet ik eerlijk zeggen, met de mensen om me heen.
Ik zei ook dat jij sinds kort auteur bent. 2021 is jouw boek uitgekomen en dat heet, jouw naam is Jordi Kool. En ja. Je titel is Groeien als Kool. Ondernemen met kracht, visie en kwetsbaarheid. Voor wie heb je dit boek geschreven?
Ja, het boek is eigenlijk tot stand gekomen omdat Marco Hogeland van de Talentenacademie, die best wel veel topsporters begeleidt en ook een aantal ondernemers, die, ik ga het woord pushen gebruiken, maar die hadden me al een paar keer in de richting geduwd van zet nou eens het een en ander op papier. En ik had er wel over nagedacht, ik wilde eigenlijk wel mijn ervaringen delen van de periode bij Infotheek. Van een behoorlijke onstuimige groei van 55 miljoen naar een 800 miljoen en nu bijna een miljard. En ik wilde graag die kennis en die ervaring delen. Dat is sowieso wel een drijfveer van me. En dat leidde tot het boek. Het boek is alleen uiteindelijk veel meer gegaan over leiderschap. De maatschappij, dingen terugdoen. En wat minder over de lessen te delen. Die bij zo'n groeicurve komen te kijken. Dus eigenlijk vermoed ik dat er nog een tweede boek komt. Want die drijfveer heb ik nog wel om een stuk van die ervaringen te delen.
Nou, dan wachten we daar ook op. Dan doen we daar in ieder geval een tweede podcast over. Ik vind het heel mooi, want je geeft ook aan, want ik vroeg voor wie schrijf je het? En jij schrijft zelf voor hen die ik ontmoet heb in mijn leven en van wie ik heb mogen leren. En voor hen die iets willen oppikken van mijn persoonlijke en zakelijke reis. Ik geloof dat je van iedereen, van ieders verhaal kunt leren.
Ja. Ja, dat is wel grappig. Ik ga een anekdote aanhalen. Ik had ooit een medewerker waar ik overigens nu een paar bedrijven mee heb. En die kon zich wel eens storen aan wat minder goed presterende mensen in ons bedrijf. En daar vond hij dan van dat hij er niks van kon leren. Dan zei ik, nou, zoals daar kan je wat van leren. He, dus bijvoorbeeld wat je niet moet doen. Maar ook die personen waar het dan over ging, die hadden ook bepaalde kwaliteiten. Dus ik ben ook wel overtuigd dat je van iedereen die je tegenkomt kunt leren. En dat delen zeg maar, van kennis en ervaring is wel een rode draad en een drijfveer. Vandaar dat ook dat vaderschap net ook terugkwam.
Want ja, want hoe doe
je
dat?
Hetzelfde te doen. Althans, ja. Ik probeer hetzelfde te doen.
Ja, alleen daar is geen opleiding voor.
Nee. Dus het is. Ik vind het wel heel leuk. Dus ik tot nu toe kom ik in mijn weg dat ik het vooral rationeel benader. Maar goed, ze komt nu wel op een leeftijd dat. In de puberteit, dat er wel wat meer emoties bij komen kijken. Maar als je dat dan weer herkent als ouder, dan weet je ook dat je er soms niet op in moet gaan. Dat je het gewoon maar even moet laten gaan. En dat je op het juiste moment het wel weer over de ratio kan hebben. Maar vooral die emoties niet moet wegduwen of zo. Dus ik vind dat ook wel... dat is denk ik een van je belangrijkste taken om... nou ja, als je een kind hebt... dat je die zoveel mogelijk meegeeft, dat je er kunt meegeven. Ja. En dat ze daarna ook iets met die kennis en ervaring weer gaan doen.
Ja, want ik denk dat we nog wel een keer terugkomen op het opvoeden aspect. Want dat is eigenlijk ook het ontwikkelen, het coachen, het beoordelen van mensen. Volgens mij heb je een heel heldere kijk op mensen en op de diversiteit die dus nodig is. Als ik jou hoor dat je het met een collega van je of nu een partner waarmee je veel bedrijven bestuurt, dat er met een aantal mensen moeilijk samen te werken was, dat diegene dat lastig vond en dat jij dus een ander inzicht daarin geeft.
Ja, ik denk dus dat je juist van dat soort momenten heel veel lering kunt trekken. En dat het ook in dit geval, ik kan de individu ook weer even naar voren halen, zonder hem te noemen. Maar dat zo iemand heeft wel kwaliteiten. Dus de truc is om natuurlijk zo iemand dan een plek te geven in de organisatie waar hij of zij tot zijn recht komt. Ja. Of indien niet, samen tot de conclusie komen dat het beter is dat je ergens anders tot je recht komt. Ook dat kan op een hele goede manier gaan. Ja. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel denk ik wat je streven moet zijn.
Je hebt het daarbij ook over kennis overdragen. En in jouw boek schrijf je ook kennis is macht, karakter is meer.
Ja.
Dat is een spreuk, niet zomaar uit jouw...
Nee, dat is een spreuk die hangt bij het Koninklijk Instituut voor de Marine, hangt die boven de deur.
Ja, in Den Helder.
Ja, als je het zaaltje ingaat van de Adelborsten. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik vermoed van wel. En kennis kun je natuurlijk opdoen, ja. Maar uiteindelijk kom je soms in situaties terecht waar je karakter moet tonen. En misschien een streep moet trekken tot hier en niet verder. Waarin je keuzes moet maken. Heeft natuurlijk heel erg te maken met je eigen normen en waarden. Maar ook die van anderen. En uiteindelijk is dat karakter is wel extreem belangrijk. Of dat nou privé is of zakelijk. Want je gaat gewoon tegen dingen aanlopen. Ja, waarin je toch even er doorheen moet ik het maar even zo formuleren.
Ja, want dit is niet zomaar een spreuk. Jij hebt bij het KIM gezeten.
Ja, ik heb iets meer dan 2 jaar daar gezeten. Dus ben daar weggegaan omdat ik mijn enkelbanden 2 keer ingescheurd had. En ook andere blessures opliep. En de tweede keer was net nadat ik gerevalideerd was. Ja, en toen ging ik in een wijngaard onderuit. En toen klapte mijn enkel dubbel en die liep helemaal vol. Die was mijn enkel was denk ik 2 keer zo dik als die hoort te zijn. Ik heb er nog ergens een foto van. Dus, ja, het ging er een knop om. Want ik was al een heel proces doorgegaan van revalidatie. En ik moest ook weer optrainen en weer goedgekeurd worden. En in die periode had ik ook wel een beetje de minpunten opgeschreven van een loopbaan bij Defensie. Want dat deed ik in dan 12 jaar voor. En toen dat gebeurde, ging de knop om. Was alleen nog niet zo heel makkelijk om weg te gaan. Daar moesten wel even wat gesprekken overheen. En toen ben ik weggegaan.
Want er gaat ook heel veel aan vooraf. Wil je bij het KIM gaan? Het is niet zomaar even een studie. Dus er zijn hele programma's waar je doorheen moet voordat je wordt toegelaten. Ja, dus dan moet je ook echt overtuigd zijn van hey, ik wil dit. En niet zomaar...
Nee, dus het is een vrij streng selectieproces. En ik heb het ook een hele leuke tijd gehad. Ook een hele hoop geleerd.
Alleen, Kun je uitleggen wat je hebt geleerd? Wat je daarvan hebt meegenomen?
Nou, dingen die ik nu nog wel merk, is toch wel discipline, structuur. Ik ben behoorlijk opgeruimd. En ik zeg wel eens, dat helpt wel. Hè? Als je bureau opgeruimd is, dan is het misschien wat makkelijker studeren dan als je bureau niet opgeruimd is. Maar ook karakter, doorzettingsvermogen, met elkaar wat doen. Dus dat komt volgens mij ook wel ergens terug. Ik ben net ook weer geïnterviewd voor een ander boek van iemand. En we leave no man behind is een zo'n uitspraak. Maar dat betekent eigenlijk dat je het met elkaar moet doen. En dat je niet iemand achterlaat. Gaf ik net eigenlijk ook al aan. Hè, ook als iemand niet goed functioneert. Ja, dat zijn wel dingen die je meekrijgt. Dus die band of brothers, dat heeft mij altijd wel gevormd. En ook in de businesses die ik heb geleid. Zeker degene waar ik eigenaar was. Ja, dat was dat wel ook leidend. Om het met elkaar te doen. Dat vind ik ook het leukste eigenlijk.
Want jij sport ook veel. Komt dat dan ook naar voren in de sporten die je bedrijft? Dat team?
Nee, want ik doe allemaal individuele sporten. Okay. Dus ik heb vroeger wel gevoetbald. En daar kwam natuurlijk wel dat naar voren. Maar ik heb op een gegeven moment voor individuele sporten gekozen. Overigens doe ik dat wel met andere mensen. Dus ik vind dat is wel een manier om ook te socializen, noem ik het maar. Ik heb ook wel redelijk niveau gesport. Maar ik, ik vind het prettig aan alleen kunnen sporten, is dat ik zelf kan bepalen wanneer ik het doe. Dus, en dan lukt het ook gewoon om elke dag iets te doen.
Elke dag? Heel gedisciplineerd?
Ja, en ik tik ze ook af. Dus als ik hem een keertje niet ga, dat kan hoor. Ik train ik 6 keer per week. Maar het kan ook wel eens 7 keer zijn of 10 dagen achter elkaar. Ja, het liefst ben ik elke dag wel even wat aan doen.
Heel goed.
Vanochtend nog, ja.
Dus jij stond op en je begint...
Ik was heel vroeg vanochtend, dus dat adviseer ik niemand. Maar ik was om 4 uur klaar wakker. Dus, en ik was niet als enige klaar wakker, ook mijn vrouw was klaar wakker. Dus op een gegeven moment dacht ik 4:15, nou, ik ga
sporten.
Gewoon naar beneden. Nee, toen ben ik naar beneden gegaan, toen ben ik even wat gaan werken en de krant gaan lezen. En ik zou om 7 uur trainen, maar ik had die jongen ge-sms'd, ik ben er al een tijdje. Dus die was 1:30 reden, dus zijn we 6:30 begonnen.
Oké. Okay. Ja. Geeft dat ook weer hoe jouw dagprogramma in elkaar zit, dat je altijd begint met sporten? Ben jij zo ook gedisciplineerd in je ritme?
Nou, het hangt een beetje vanaf. Dus ik vind in Nederland ben ik meestal wel 's ochtends aan het trainen. Omdat ik mijn afspraken wat later op de ochtend plaats tegenwoordig. Als ik in het buitenland ben, dan kan het heel anders zijn. Een beetje afhankelijk van de agenda. Dan kan ik ook 's middags trainen of 's avonds. Ook weer afhankelijk van of ik in een hotel zit en wat het programma is. Maar ik heb nu de laatste jaren wel weer een voorkeur voor 's ochtends trainen. Ja, begin ik de dag lekker.
In jouw eigen voorwoord van Groeien als Kool, daarin staat, daarin heb je een anekdote over Lee Iacocca.
Ja.
Lee Iacocca, een autobiografie. Ik heb het boek in de Engelse variant, Amerikaans dan eigenlijk, en in de Nederlandse variant, Lee Iacocca, een Amerikaanse carrière. Het is een autobiografie. William Novak heeft het echter geschreven, maar die heeft het zo goed geschreven dat het echt, echt uit de mond komt van Lee Iacocca. Dit is eigenlijk een beetje de Steve Jobs van de 80er, 90er jaren. Kan ik het zo schetsen?
Ja, van de auto-industrie.
Ja.
Dus een beetje het klassieke Amerikaanse verhaal van paperboy. Iemand die de kranten rondbrengt en die het schopt tot miljonair. En volgens mij een Italiaanse emigrant die succesvol wordt. En iemand die een autobedrijf wat een beetje op zijn gat lag eigenlijk weer nieuw leven inblaast.
Ja, je geeft aan, je hebt dit boek gekregen en je zegt, zonder het boek van Iacocca zou ik waarschijnlijk nooit mijn droom van een succesvolle businesscarrière hebben waargemaakt. Zou ik niet bij Infotheek aan de slag zijn gegaan en zou ik nooit de waaier aan rollen van investeerder, toezichthouder en CEO die ik nu heb kunnen uitvoeren. Waarom, hoe kwam het op je pad, dit boek? En waarom is dit zo cruciaal voor jou geweest? Je bent nu echt het boek achter de mens, is dus echt voor jou Lee Iacocca.
Ja, dat is wel een mooie vraag en een simpele uitleg. We waren op vakantie, op een strandvakantie met het gezin en de man van mijn vrouw. Dus toen de vriend van mijn vrouw, mijn zwager. En die werkte volgens mij bij KPMG en studeerde nog. En die had dat boek gelezen en die gaf mij dat boek. Ik was niet zo'n boekenlezer, inmiddels wel. En het boek heb ik echt in 1 ruk op het strand uitgelezen. Ja, en dan visualiseer je natuurlijk, want je leest, dus je visualiseert wat er gebeurt in zo'n boek. En dat heeft mij toen zo gegrepen dat ik dacht van, dat is gaaf. En dat heeft me daarna, dus toen ik besloten had om te stoppen bij de marine, moest ik natuurlijk gaan besluiten, wat ga ik nu doen?
Ja.
En ik was wel heel erg sportminded, maar uiteindelijk heb ik ergens de afslag genomen in mijn hoofd door te zeggen... Ik ga gewoon voor een carrière en ondernemen. En dat heeft me wel degelijk op dat spoor gezet.
Maar werd je toen ondernemer of ondernemend of zat het wel in je?
Nou, ik heb altijd gezegd dat ik geen ondernemer ben. Dat zeg ik nu ook nog wel eens, maar dan beginnen de meeste mensen te lachen. Dus ik was eigenlijk altijd wel ondernemer zonder dat ik het zelf besefte. Dus ik, dat zullen meerdere jongens en meisjes hebben, maar ik verkocht... vuurwerk en ik ging in Amerika toen ik een tijdje daar studeerde. Toen was Ralph Lauren helemaal in en het was ook heel prijzig in Nederland. En ik zat in de buurt van zijn outlet store en kocht ik echt elke week kocht ik gewoon een doos aan kleding en die stuurde ik naar Nederland. En dat verkocht ik dan. Maar ik realiseerde me niet dat eigenlijk gewoon inkoop-verkoop is natuurlijk eigenlijk gewoon ondernemen. Dus ik zag altijd wel kansen. En ik heb wel langer met de gedachte gespeeld om te ondernemen. Maar van huis uit heb ik dat niet meegekregen. Mijn ouders zijn geen ondernemers. Een aantal familieleden overigens wel. Dus dat trok me dan wel, hè, ooms. Maar mijn vader zei altijd, ja, een ondernemer heeft altijd hoofdpijn. Als je bank roept, dan springen de daken van het huis en dan is iedereen failliet. Dus ik kreeg het niet echt van huis uit mee. Dus dat heeft me misschien ook nog wel een periode tegengehouden. En op een gegeven moment heb ik die stap genomen. Ja.
Heel mooi. Dus van ondernemend, ja, moet je dan toegeven dat je toch ook echt ondernemer bent geworden. Je wordt dan op een gegeven moment ook manager. Want er komen allemaal mensen.
Ja.
Hoe selecteer je je mensen? Hoe ga je daarmee om? Wat is jouw visie?
Nou, ik was al eerder manager op vrij jonge leeftijd eigenlijk. Hè, want bij Defensie ben je natuurlijk ook al leidinggevende. En toen ik wegging en ging studeren, toen heb ik 3 jaar op een sportschool gewerkt. En daar was ik in de avond en in de weekend verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Dus dan voel je al verantwoordelijk en krijg je ook bepaalde verantwoordelijkheden. En toen ik afgestudeerd was, toen ging ik eerst de sales in. En ik werd eigenlijk altijd wel vrij snel gevraagd om interim het team te leiden. Als bijvoorbeeld iemand ziek was of opzij, een manager. En dat heb ik een tijdje afgehouden. Ik denk tot mijn 27ste. En dus dan deed ik het wel een periode. Maar ik koos niet definitief voor dat managementvak. Omdat ik vond dat ik mezelf als individualist in de sales nog wel kon ontwikkelen. Ik deed eerst kleine klanten, toen grote klanten. Toen heb ik 1 klant gedaan, vrij lang. En als je 1 klant doet, dan moet je ook alles uit die klant halen. En toen kwam er weer zo'n rol op mijn pad. En toen ben ik daar eigenlijk ingestapt. En de drijfveer was daar ook toch om samen zeg maar resultaten te boeken. En mensen op hun plek te zetten. Dat heb ik natuurlijk wel moeten leren, in alle eerlijkheid. Want ik denk dat ik... iedereen maakt natuurlijk zijn fouten, dus... Wat ik denk ik op mijn 27ste deed, dat deed ik niet meer op mijn 35ste of 10 jaar later weer. Ja, het is wel een reis ook.
Ja, het is heel mooi om te horen. Want naar aanleiding van dat ik jou uitnodigde voor podcast Boek Achter de Mens. Met je eigen boek, dat ging ik natuurlijk lezen. En jij eindigt je voorwoord met lees en ontdek. En ik hoop dat ik met dit boek jouw Ayakoka mag worden. En vervolgens ben ik natuurlijk Ayakoka gaan lezen. Want dat was natuurlijk het boek achter wat jou eigenlijk heeft aangezet. En je zegt het ook, het was zo gaaf. Ik ben dit boek ook gaan lezen. Ik voelde een adrenaline in me omhoog komen. Over hoe deze man was. Hoe deze man functioneerde. Hoe hij in het leven stond. Dat hij eigenlijk altijd al naar Ford wilde. Hij was geïnteresseerd in auto's. Herken jij jezelf in Lee Iacocca?
Nu je de vraag stelt, hè, dus zou mijn antwoord zijn ja, deels wel. Hè. Dus ik heb wel altijd dingen anders gedaan dan anderen. Ook in mijn salesjobs en ook in mijn managementjobs. Dus ik hou wel van turnarounds. Ik heb ook al reorganisaties moeten doen. Dat is niet het meest leuke werk, maar dan moet je ook veranderingen doorvoeren. Dat heeft hij natuurlijk ook moeten doen.
Ja, niet alleen bij Ford, maar ook nog bij Chrysler.
Ja, ja, en ik ben natuurlijk geen emigrant, maar ik heb wel op moeten boksen tegen... laat maar zeggen dat niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Dus en daar heb ik wel... kijk, ik heb uiteindelijk mijn eigen studie betaald, mijn MBA. Niks mis mij overigens, hoor. Dus... Maar dat is zo'n voorbeeld van iemand die niet alles mee heeft. En zo zijn er in Nederland gigantisch veel voorbeelden. Vind ik wel altijd mooie voorbeelden. Dus dat heeft mij wel gemotiveerd. En dan zeg ik niet dat ik, daar ben ik niet mee te vergelijken. Maar het wakkert wel een vuurtje aan in me. Ja.
Ja, want ik vond het zo mooi. Ik had eigenlijk zoiets van, en dat bedoelde ik dus echt als een compliment. De moderne Ayakoka heb ik aan tafel zitten. Er waren heel veel dingen... die hij zich realiseerde, waarvan ik, die ik tegen je aan wil houden. Misschien doe jij dat ook zo, misschien zie je dat heel anders. Maar hij had bijvoorbeeld ook zo'n registratie- en beoordelingssysteem. Dat mensen in commissies gingen en dat ze zelf hun eigen doelen moesten stellen. Hoe doe jij dit binnen jouw bedrijf? Bedrijven. Hoe deed je dat bij Infotheek? Hoe deed je dat met je mensen?
Wat ik altijd deed, en dat doe ik nog steeds, maar dat doet tegenwoordig andere mensen. Is we komen met elkaar overeen waar we zeg maar op gaan meten. En als jij en ik een beoordelingsgesprek zouden hebben, dan laat ik jou jezelf eerst beoordelen. Waarbij het wel van tevoren duidelijk is dat niemand scoort altijd de 10.
Ja.
Tenzij je echt vindt dat jij de 10 bent. Maar vaak is een collega op een bepaald gebied een 10. En dan is dat voor mij de benchmark. Maar ik laat altijd mensen eerst zichzelf beoordelen. Die sturen ze dan naar mij op. En pas dan ga ik aan de beoordeling beginnen. Dus dan heb ik eigenlijk al gezien oh, hier zijn we het over eens. Oh, hier zijn we het niet over eens. En dan ben ik van tevoren voorbereid waar ik waarschijnlijk het meeste tijd en aandacht aan ga schenken. Namelijk daar waar wij van mening verschillen. Dan ga ik die meeting in niet met de intentie, ik moet gelijk krijgen. Maar met de intentie, ik wil even begrijpen waarom jij het een 8 vindt en ik het een 4.
Oké. Okay.
En ik noem maar als voorbeeld. En daar gaat dan het gesprek over. Aan het einde van het gesprek vraag ik je dan ook om het samen te vatten. En wat heb je nou meegenomen uit het gesprek? En om te kijken of we het eens geworden zijn. Want het kan best zijn dat je nog steeds niet eens bent. En dan kan ik dom hoog springen, maar dan gaat het toch niet gebeuren.
Ja, dan komen er 2 dingen bij mij naar boven. Want het gaat natuurlijk om doelen die dan behaald moeten zijn. En bij het stellen van de doelen, heb jij daar dan ook, geef je daar ook je input op?
Nee, ik vraag altijd, dus als we een budget maken, en dan daar worden de doelen uit afgeleid, dan zijn die bij mij nooit top-down, maar altijd bottom-up.
Ja, okay.
Dus ik vraag eerst aan de mensen wat ze willen bereiken.
Ja.
Dat kan zijn dat ik denk dat het veel beter kan. Dus dan hebben we daar gesprek over. Dus dan ga ik je challengen. Het kan ook zijn dat ik ze te hoog vind. Dus dan gaan we een gesprek in om te kijken van, oké, ben je wel realistisch? Ben je niet te ambitieus? Hangt heel erg van de persoon af. En ook af hoeveel ervaring ze hebben. En of ze risicomijdend zijn of juist risk-takers zijn. Dus dat probeer ik wel te doen, ja. En dan heb je eigenlijk je eigen doelstellingen bepaald. In de regel ben ik wel iemand die de lat vrij hoog legt. En ook met het idee van we aim high. En dat is beter dat we hoog mikken en dan missen. Dan dat we de lat heel laag leggen en er elke maand overheen springen. Ja, dat vind ik niet echt uitdagend. En als je je doelen dan ook niet haalt, dan ben ik daar ook niet altijd. Ik hoef niet per se nummer 1 te worden of zo. Dus soms is nummer 2 en 3 ook goed. Maar dan zijn we wel voor die eerste plek gegaan.
Ja, dus dat is, zoals ik het nu zie, is misschien het beoordelingsgesprek dan meer een coachingsgesprek.
Uiteindelijk wel. Hè. Dus daarom vraag ik altijd aan het eind van het gesprek. Kun je het gesprek samenvatten?
Ja.
En dan vraag ik vaak, kun je me nog eens uitleggen met welke punten wil je mee aan de slag? Ja. Dat je vindt dat je kunt verbeteren? Vaak zijn we het heel snel eens over wat er goed gaat namelijk. Dus dat kunnen we heel lang over praten. Maar dat is dan minder, vind ik dan minder interessant op dat moment. En daarna vraag ik nog een keer. We sturen een mail. Die komt daarna. En wil je die mail bevestigen? En wil je nog een keer aangeven waar je mee aan de slag gaat? Ja. Nou ja, en dan geef ik ook wel eens aan. Het kan ook zijn dat je niet met iets aan de slag wil. Ook oké. Maar het heeft alleen maar zin om met elkaar met dingen aan de slag te gaan. Waarvan jij zelf ook vindt. Daar ben ik het mee eens en daar kan ik veranderen en dat wil ik veranderen.
Alvorens deze gesprekken natuurlijk hebt, neem je mensen aan. Lea Iacocca had het, is zelf hoog opgeleid, verschillende opleidingen gedaan. Dat heb jij ook gedaan. Waar hij wel op focuste was, I want people with fire in their eyes. Dus dat komt eigenlijk ook weer neer op kennis is macht, maar karakter is meer. Hoe sta jij erin?
Ja, ik zou niet mensen per definitie op een cv aannemen. Dat is een beetje de klassieke methodiek. Wat zegt, hè? Als mensen een goede opleiding hebben, zijn ze meer dan gemiddeld slim. Als ze een hoge opleiding hebben. Maar uiteindelijk gaat het toch om de persoonlijkheid. En ook vaak, wat ik heel belangrijk vind, is wat heeft iemand meegemaakt? En wat heeft hij of zij daarmee gedaan? Hoe is daar iemand omgegaan? En ik heb nu niet meer zo heel veel interviews, omdat andere mensen aannemen, want ik nu veel meer in een investeerdersrol zit. Maar toen ik zelf veel mensen aannam, ging het ook vaak over uit wat voor nest kom je, waar ben je opgegroeid, hoe is je leven verlopen, welke tegenslagen heb je gehad. En,
want dat toont het karakter en de persoonlijkheid, de wil om.
Ja, dus als iemand een minder goed cv had, maar heel veel tegenslagen had gehad en daar heel goed mee omgegaan was, dan kon het wel eens zijn dat hij in ieder geval in een sales job, waar je heel vaak 10 keer je kop stoot voordat je de 11e keer een deal scoort. Ja, dan gewoon 10 keer die kop stoot. Die vindt dat dan niet erg. Die heeft al meerdere dingen meegemaakt die wel wat erger zijn dan 10 keer je kop stoten. Dus in sales vond ik dat altijd wel belangrijk.
Komt opeens jouw dochter weer om de hoek kijken. Want dat is dan ook best wel lastig. Want de manier waarop wij onze kinderen willen opvoeden, en is eigenlijk hen alle mogelijkheden te geven. En die krijgen ze natuurlijk. Dus hoe hou jij het dan zo puur, nuchter, dat ze zich realiseert van, hé, ik moet er wel iets voor doen?
Ja, ik denk dat ze sowieso, hè, het zijn hun eigen mensjes. Hè, en mens nu, op de leeftijd, ze zijn niet meer zo klein, ze 13. Maar ze zijn hun eigen mens, dus ze gaan hun eigen pad ook volgen. Dus daar geef ik wel heel veel ruimte voor. Het is wel dat ik wel uitdaag als het nodig is. Of als ik denk, nou, dat mag wel.
En, ja, want de wereld is ook anders. De manier waarop jij bent opgegroeid is gewoon... Jij moest je letterlijk en figuurlijk moest jij je staande houden tegen bullies. Tegen mensen die gewoon, ja, straatvechtertjes.
Kijk, voor mij heeft het natuurlijk heel erg... ik moest gewoon werken om geld te verdienen om te kunnen studeren. Ja. Er is niks mis mee. En mijn dochter is natuurlijk in de situatie dat niet opgaat.
Ja.
Dus als de vraag is, hoe ga je daarmee om? Ze moet gewoon geld verdienen.
Ja.
Dus ze heeft kleedgeld en eet- en drinkgeld voor op school. En dan weet ik van, nou, daar kan ze mee uit. Maar dat zou ook wel eens heel snel op kunnen gaan. Dus dat dan alleen maar goed. Dan is het op. En dan is het op. En dan, ja, dan, als ze dan geld nodig heeft, dan krijgt ze het niet. Dus dan moet ze klusjes doen. Dus, nou, ze had ze al heel snel door, hoor. Dus, nou, dan ga ik klusjes doen. Kan ik klusjes doen? Waarom dan? Nou, ik ga dan daarheen en ik wil iets kopen. Ik zei, nou, top. Dan heb ik wel wat klusjes voor je. Dus, ik denk dat probeer ik wel te stimuleren. Want op het moment dat ik het dan ga geven, dan gaat het wel heel erg makkelijk. Dat zijn simpele voorbeelden, maar zo heb ik er nog wel een paar. Ze krijgt elk jaar ook een bedrag om te doneren.
Mooi.
Want we hebben natuurlijk zelf een stichting IT for Kids... waar we zelf ook aan toneren en veel tijd en energie in stoppen. En de manier om je kinderen erover na te laten denken is om gewoon tijdens kerst krijgt ze een bedrag. En dan moet ze een goed doel kiezen.
Oké, en dat kan van alles zijn. Want ja. Kom even terug op, alles gaat door elkaar. Lee Iacocca heeft het over people, product, profit. Maar die focust op people. Dat hoor ik bij jou heel sterk terugkomen. Dat hoor ik terugkomen in je bedrijfsvoering. Dat hoor ik terugkomen in de opvoeding van je kinderen, van je dochter. Zij krijgt dus nu ook een bedrag. Is dat dan nog om te doneren aan een goed doel? Is dat dan, mag ze zelf helemaal weten waar dat aan gespendeerd wordt? Of is dat mensen, zoals bijvoorbeeld IT for Kids?
Nee, dat mag ze zelf weten.
Oké, dus kunnen ook dieren of natuur? Of,
nee, want als het IT for Kids moet worden dan, en ik ga het er vertellen, dan gaat het er natuurlijk niet worden. Dus dat is niet de bedoeling. Nee, dus dit ging naar dieren. Ja. Dus iets wat ze zelf mee begaan is. En ik laat er dan ook uitzoeken waar dat dan moet zijn, waar het dan heen gaat en waarom.
En mag ze dat dan beargumenteren?
Ja, dat wil ik dan wel begrijpen, okay. Ja. En dan moet ze het daarna ook zelf storten. Het is niet zo van, maak jij het even over.
Nee, maar dat is een heel mooi proces.
Jij hebt het geld gekregen op je bankrekening en dan ben ik natuurlijk wel aan het controleren.
Ja.
Is het nu aan het storten?
Ja.
Dus, en dat doet ze dan ook. Ja. Dus zo zijn er wel meer dingen die je natuurlijk kunt doen.
Je werkt keihard, maar ik merk ook, of niet maar, jij hebt heel goed je tijd. Nou ja, Lee Iacocca heeft het ook over het segmenteren van je tijd, prioriteren van je tijd. Hij geeft bijvoorbeeld aan, langer werken is niet altijd beter werken. Lee Iacocca is vanaf vrijdagavond, het hele weekend, is gezin. En dan zondagavond pakt hij zijn koffertje weer eens en dan pakt hij hem uit. Hoe verdeel jij je tijd? Hoe zie jij dit?
Ja, dat is niet altijd zo geweest. Dus ik ben wel van input is output. En ik denk dat dat ook voor 80% opgaat of voor 90%. Hoe meer erin stopt, hoe meer eruit komt. Alleen dat heeft natuurlijk wel zijn grens. Dus, en voor de ene is dat bij 60 uur en voor de ander is dat bij 80. En ik denk dat er ook zat mensen zijn die er nog meer in stoppen. Maar op het moment dat je er te veel tijd in stopt... te weinig rust krijgt, niet goed voor je lichaam zorgt... dan krijg je natuurlijk gewoon de wet van de afnemende profit, noem ik maar. Ja, dus het is niet meer één op één. Maar in het begin, zeker ook in je jonge jaren, noem ik het maar... tot je 35ste, ja, afhankelijk van de situatie... kun je natuurlijk gigantisch gas geven, kun je heel veel leren. En in sales is het ook gewoon zo. Hoe meer calls ik doe, hoe meer bezoeken, hoe meer ik zaai, hoe meer opportunities. Dus ik heb dat heel lang zo gedaan... En dus ik had niet tijd in het weekend voor mijn gezin of mijn familie of mijn vrienden. Werd me ook niet kwalijk genomen, gelukkig. Dus ze zijn er ook allemaal nog steeds. En mijn dochter was toen nog heel klein. Dus daar heb ik wel wat gemist. Maar zij heeft er niet iets aan gemist. Ja. Want ja, als je er gaat vragen hoe het was de eerste 3 jaar, dan kan ze het toch niet herinneren. Dus ik heb,
maar je kreeg er energie van? Op dat
ja, 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 ja. Ja, ja, totdat ik mezelf voorbij gelopen ben. En ik ben nu... is het heel anders, want ja, ik ben dan vroeg wakker en dan begin ik. Maar eigenlijk is mijn eerste afspraak om 9 uur of om 10 uur. En mijn laatste om 4 uur. Dus ik ben in principe gewoon om 5 of 6 uur klaar. Tuurlijk, soms werk ik nog wel eens door. Soms heb ik nog wel eens een avondafspraak. Zoals gisteren hadden we een bestuursmeeting van IT for Kids. En in het weekend werk ik in principe niet. soms dan sjoemel ik wel eens. Dan moet ik nog een paar afspraakjes doen. Maar dat zijn dan ook de afspraken die ik leuk vind om in het weekend te hebben. En dat is het dan ook. Ik ben vaker weg. Ik ben vaker in het buitenland. Of ik plak een paar dagen privé achter een zakentrip. Dus het is echt wel een hele andere balans dan 3-4 jaar geleden.
Maar dat is nog zeer recent eigenlijk.
Ja, en ik moet ook zeggen, als ik nu dan wel eens een periode heb dat ik elke avond volgeboekt zit, wat echt bijna niet meer voorkomt hoor. Maar als ik bijvoorbeeld 3 weken weg geweest ben, dan kan dat nog wel eens gebeuren. Dan krijg ik ook gelijk, ik noem het maar stress, maar dan voel ik van, dit vind ik echt niet leuk meer, dit wil ik niet meer. En dat spreek ik dan ook uit.
Is dat dan je valkuil, dat je geen, kun je dan geen nee zeggen? Of hoe zit dat dan?
Dat is mijn probleem.
Ja, nee.
Ik ben heel slecht in nee zeggen. En dat heeft met tweeledig te maken met enerzijds altijd kansen zien.
Ja.
En niet per se om geld te verdienen, maar kansen zien om iets te bewerkstelligen. En ik ben denk ik best wel behulpzaam. Ook naar relaties. Ja, en dat kan gewoon niet altijd. Dus dan, want dan gaat het ten koste van dus je familie en je gezin en je eigen tijd.
Ja, dus nu ben je strenger op.
Ja, en anderen doen het voor me. En anderen. Want ik weet dus, ik vind het zelf heel lastig. Ik heb vanochtend toevallig nee gezegd tegen een business proposal. Een investering die eigenlijk niet in mijn investeringscriteria past. Maar ik begeleid die jongens al een tijd. En ik weet dat ik ze wel kan helpen, ook met die investering. Maar het, ja, volgens mijn investeringscriteria moet ik het gewoon niet doen.
Ja, dus je hebt nu een missie en een visie en daar kun je nu op aanhaken. Dat geeft jou houvast om dus nee te mogen zeggen.
Ja, maar ik vond het nog heel lastig. Hebben ze ook vanochtend ook, ik zal ze nog wel spreken vandaag. En ik vind het toch nog steeds heel lastig om nee te zeggen. Dus ik organiseer het nu ook om me heen.
Nou, ik switch dan gelijk naar bank eigenlijk. Want deze investering die je zou doen is voor een ploeg jongens, meiden, gedreven ondernemers die iets hebben, waarin ze vragen om te investeren. Banken, want dat ben je dan eigenlijk natuurlijk ook. Lee Iacocca heeft een hele grappige verstandhouding, tenminste grappig, met banken. Hij zegt, ja, op het moment dat je een lening wil, dan zeggen de banken, ja, maar je hebt geen geld. Hé, ja, maar dan gaan we je geen lening geven. En op het moment dat je geld hebt, dan komen ze aankloppen. Jij hebt natuurlijk heel veel te maken gehad met investeringen, mergers and acquisition. Nu ook dat deze jongens vragen om een investering van jou. Hoe sta jij daarin?
Ja, ik ben geregeld de bank voor investeringen van mij. Hè. Dus je kan natuurlijk kapitaal injecteren, gewoon equity injectie. Dus dan krijg je aandelen, maar ik ben ook wel eens leningverstrekker. Ik werk nog steeds met banken, graag zelfs. Want die hebben me in staat gesteld om versneld te groeien, overnames te doen. Dus ja, ik denk wel dat het de manier is.
Dat was ook in de tijd van Infotake, van 55 miljoen naar 1 miljard waarde.
Ja, we hebben op een gegeven moment hadden we een lening van 120 miljoen. Dus ik heb ze allemaal zelf een keer opgehaald. Dus ik heb zelf ook een keer de hele bankdocumentatie doorgeploegd, samen met mijn finance direct destijds. Maar dat was een kleinere financiering, maar de grote financiering niet meer. Maar ik wist wel wat er in zijn document staat. We zijn nu met de financiering bezig van de Urban Gym Group. As we speak, net nog over gebeld voordat ik uitstapte. Dus ik weet wel wat de bank verwacht en wat wij verwachten, waar je op moet letten. En het helpt je gewoon om versneld te groeien. Ja. En wat dat betreft, ja, ik durf wel risico's te nemen. Maar wel, ja, tot nu toe heb ik altijd de beloftes nagekomen. Hebben we altijd netjes betaald, de rente en de aflossing. Dus ik denk dat het een goed instrument is. Alleen, ja, wat Lee Iacocca zegt, kan natuurlijk voor sommige ondernemers wel eens gelden.
Ja.
Dat je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. En als je ze niet nodig hebt, dan zijn ze er wel.
Ja.
Dat is makkelijk gezegd natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat dat in sommige situaties ook wel opgaat. Ja.
En soms ook frustrerend kan zijn.
Ik vond het tijdens corona ook even frustrerend. Hè? Ja. Toen gingen mijn gyms dicht.
Ja.
Ja, en dan op een gegeven moment.
Onder de Urban Gym Group, daar vallen meerdere ketens onder.
Ja, er zijn meerdere labels eigenlijk, verschillende labels. Dus Trainmore, Club Sportief, High Studios, Booty Club, Tribe. Maar we hebben 1 financiering op holdingniveau.
Ja.
Maar ja, toen we dichtgingen, ja, toen ging natuurlijk op een gegeven moment ook de stekker uit bepaalde afspraken. Bijvoorbeeld overnames konden we op een gegeven moment niet meer doen.
Ja.
En uitbreidingen op onze equipment in de gyms konden we niet meer doen. Begrijp ik ook.
Ja.
Ik was het niet mee eens, maar ik begrijp het wel.
Ja.
Dus, maar toen zijn wij creatief geweest. Dus toen hebben wij zelf de apparatuur gefinancierd. We hebben zelf overnames gedaan in een andere holding. Begreep de bank ook. Waardoor we nu keihard kunnen groeien. Want we hebben gewoon dat risico zelf genomen.
Ja, dus je bent eigenlijk tegen de curve in, om het zo te zeggen, ben je gaan juist meer gaan investeren en ondernemen.
Ja, ik noem het altijd tegen de stroom opzwemmen, hè, als een zalm. Ja. En het wordt meestal anticyclisch investeren genoemd. Dat hebben we bij Infotheek ook gedaan. En dat hebben we bij Urban Gym Group eigenlijk in de crisis ook gedaan. Dus wij zijn vol blijven investeren. Ondanks dat we niet heel veel omzet hadden. Ja. En eigenlijk elke maand behoorlijke verliezen hadden en er geld bij moest. Zijn we dat gaan doen. Maar ook in andere bedrijven, bewust in andere holdings. Ja.
Terugkomend op Lee Iacocca. Hij is van Ford, waar hij enorm lang heeft gezeten. Daar is hij door Henry Ford II op een meedogenloze manier aan de kant gezet. Zeer onrespectvol hoe dat is gegaan. En hij is naar Chrysler toegegaan. En vervolgens kwam daar crisis na crisis. En heeft hij durven te vragen om een lening te vragen aan de regering eigenlijk. En iedereen had echt zoiets van, dit is een dubbele moraal. Want hij krijgt het nu wel en van de regering naar een auto-industrie. Dat gaat hij natuurlijk nooit terugbetalen. Even om zijn karakter te schetsen. Binnen de termijn die hij had afgesproken, die er wel officieel was afgesproken, had hij alles afbetaald. Dat gaf ongeveer aan de daadkracht en hoe hij functioneerde. Hoe hij in het leven stond. Heel open, heel eerlijk, heel fair. Ik weet niet of jij hem ook zo ziet.
Dat soort dingen inspireren natuurlijk wel. Hè? Dus wel herkenbaar wat er natuurlijk bij de banken gebeurd is. Dus die gered zijn door overheidsgeld. Maar die hebben natuurlijk ook gewoon het geld terugbetaald. Of meer. Uiteindelijk zijn die banken ook weer verkocht. Het grootste deel daarvan. Dus het is natuurlijk wel mooi om dat te zien. En dit kijk, even bij ons bijvoorbeeld in een recente casus. Kijk, onze bank, ik durf dat wel te stellen, die had ook wel voldoende comfort dat wij het goed zouden doen. Want wij hielden hun tot op detailniveau op de hoogte wat we deden bij de gyms. En tot op detailniveau is echt, we lieten alles zien wat we probeerden te doen. Plus, ik heb het meerdere keren uitgesproken. Kijk, wat er natuurlijk niet gaat gebeuren, heren, is dat ik het failliet laat gaan. Ja. Dat kan ik natuurlijk wat makkelijker zeggen, omdat ik een paar keer een bedrijf verkocht heb. En ze ook wel kunnen uitrekenen dat ik erbij kan springen. Maar dat wil je ook niet. Dus,
maar je bent hier nu eigenlijk ook een ander soort samenwerking aangegaan. Want het is niet zomaar dat je hebt gezegd van, ik heb een lening nodig of een investering nodig. Nee, je bent een soort van, want je hebt alles open neergelegd. Dus je bent een soort van partnership. Dus weer echt op de mens. Dus people, product, profit. Je bent wel echt op het mens en het open en eerlijk. En is dat iets wat echt in jou zit? Of heb je dat geleerd? Dat je denkt van, dit is de beste manier om iets voor elkaar te krijgen.
Dat is een goede vraag. Ik was even stil. Maar ik denk dat het intrinsiek in me zit. En dat bij Defensie er ook nog meer uitgekomen is. En ik snap natuurlijk ook wel dat dat de manier is om resultaten te boeken. Volgens mij een decennia plus geleden begon in één keer de term stakeholder management te komen. En dat is niet alleen je aandeelhouder, maar ook alle andere stakeholders. Ja, ik weet dat ik dat toen uitgeschreven heb. En toen ben ik bolletjes gaan tekenen. Wie zijn die stakeholders dan? Dat heeft voor andere bedrijven denk ik wat langer geduurd. Maar uiteindelijk moet je dus ervoor zorgen dat je iets doet wat voor al die stakeholders goed is. En dat is dat duurt misschien wat langer, maar dan uiteindelijk ga je dat meeste mee winnen.
Ja, en dan heb je het over stakeholders. Dat kan alles en iedereen zijn die betrokken is op de een of andere manier.
Dat kan de bank zijn, dat kan de gemeente zijn, de medewerkers, de leveranciers, de klanten. Ja. De omgeving, als je een bedrijf hebt, je zit in een woonwijk. Ja, dat is vrij divers. Dat zijn wij ook met een gymgroep. Hè? Dus je zit vaak in een stad, dus je hebt ook nog gewoon te maken met de wijk. Ja. Je kan daar best wel een belangrijke rol spelen.
Ja, doen jullie dat dan ook? Want je zegt het kan, maar doen jullie dat dan ook?
Tijdens corona waren we bijvoorbeeld gesloten, maar we mochten wel buiten iets doen met fitness. Dus we hadden op een gegeven moment natuurlijk allerlei producten over. Drinken en eten. Ja, toen was een van de dingen die ik zei, waarom geven we dat niet gewoon weg? We gaan buiten staan met een kraampje en mensen kunnen gewoon koffie en chocola komen halen. Ja, waarom niet? Ik bedoel, het was toen ook, iedereen zat binnen, dus en je mocht wel naar buiten, maar het was natuurlijk niet heel veel te beleven. Dus dat zijn wel hele simpele dingen die je kan doen natuurlijk. Gooi gewoon je deuren open, in dat geval mocht het niet, maar je mag wel buiten staan. Ja. En om nou te wachten tot een maand later al mijn voeding over datum ging, vond ik een beetje zonde.
Mensen samenbrengen.
Ja, uiteindelijk is dat ook wat je in een gym trouwens doet. Hè? Dus voor veel mensen is de werkplek hun tweede huis. Zeker als je als jong werkende persoon bijvoorbeeld nog op kamers woont. Nou, dat is een klein kamertje, dus dan is je kantoor echt nog wel een hele lekkere plek. En voor heel veel mensen is ook die gym gewoon de derde plek om te zijn.
Ja, want is dat, want in jouw boek schrijf je allemaal keuzes en principes, de key to success, maar je schrijft ook inderdaad dat sport zo belangrijk is voor de mens, ook voor je werk. Gaat dat dan dus inderdaad om dat sociale aspect?
Nou, onder andere, maar zoals ik het bedoeld heb in het boek, hè, is het, het is natuurlijk, je moet gewoon voor je lichaam zorgen, hè? En het is het beste als je dat doet met een sport die je leuk vindt om te doen. Anders wordt het wat lastig. Dus bewegen in zijn algemeenheid is superbelangrijk.
Ja, je zegt hier inderdaad over sport als uitlaatklep en filosofie voor het leven. Vooral veel contact hebben met echte mensen.
Ja, maar dus het tweede is dat je wat ik dus doe met sport nu, het is voor mij een soort van uitlaatklep. Dus ik ontspan, hè. Ik span me in en ontspan ik. Maar ik ontmoet ook mensen. Dus ik train eigenlijk altijd met iemand. Dus vanochtend was even mijn business partners dus komen trainen.
Okay.
En ik heb niet heel veel formele meetings met hem. Maar als we trainen, worden natuurlijk allerlei onderwerpen besproken. Maar zo hard trainen we dus niet meer zoals ik het vroeger deed. Maar daar komen wel veel dingen voorbij. Dus het is ook een sociale manier om een sociale interactie te hebben.
Ja, je zegt zo hard train ik niet meer zoals vroeger. Voor de luisteraars, ik heb hier gewoon echt een uberfitte Jordi Kool voor me zitten. Wat bedoel je met ik train niet meer zo hard? Zijn de doelen anders gesteld?
Vroeger had ik hou het nog wel steeds bij, maar vroeger, weet je, dan leg je de lat elke keer hoger en dan, weet je, loop je hartslag tot een bepaald niveau op en ben je buiten adem of zweet je. Maar nu is het vaak dat ik noem het op mijn 31ste, dus dan train ik en dan ben ik vooral voor mijn gevoel aan het bewegen. Zeker als ik met iemand anders mee train die sowieso niet op dat niveau mee kan.
Oh ja, dat scheelt natuurlijk ook.
Maar maar ik heb wel wat gedaan. Dus ik weet ook, en ik moet ook niet meer op mijn leeftijd, ik ben 47, 5 keer per week of 6 keer per week over de kop gaan, zeg maar. Door elkaar te trainen is helemaal niet slim.
Maar dus dat geldt misschien voor een jonger iemand ook. Want tenminste, de trainingsprincipes die ik vroeger heb geleerd, dat als je echt in de verzuring bent gekomen en echt hard hebt getraind, dan heb je toch 24 tot 48 uur nodig om te herstellen.
Ja,
dat red je niet met 6 dagen in de week trainen.
Nee, maar als je jonger bent kun je wel veel meer hebben. Het is bijna hetzelfde als met uitgaan. Hè? Dus dan, als ik nu zou uitgaan en ik drink wat drankjes, dan voel ik hem. Terwijl de meeste jongeren van 18, 19, 20, die kunnen het wat beter tegen. Maar ik denk dat je als je jonger bent kun je veel meer hebben fysiek. Maar het is inderdaad, je moet een balans zoeken tussen inspanning, ontspanning. En je kan niet continu voluit gaan. Het is voor mij steeds meer dus inderdaad sociale interactie geworden. Ja,
ik kom graag een keertje mee sporten. Maar dan nodig ik mezelf nu opeens uit. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Je zegt bijvoorbeeld ook, doe aan perceptiemanagement. Iedereen vindt iets van je. Dat vonden ze bij Lee Iacocca natuurlijk ook. Maar jij schrijft dit zo over een succesvolle salesjongen en het plakken van stickers.
Ja, wat ik daarmee bedoelde was dat ik had wel wat last van dat er een sticker op mijn voorhoofd geplakt werd. En dat ik
welke sticker?
Nou, als voorbeeld, ik was, nou, durf ik dan wel te zeggen, succesvol in de verkoop in de publieke sector bij één klant. En dus ja, ik was eigenlijk die jongen die op die publieke sector moest houden. Maar daar had ik natuurlijk zelf helemaal geen belang bij, want ik wilde andere dingen doen. Ik wilde nieuwe dingen leren. En op een gegeven moment,
dus in dat, je wilde uit dat hokje?
Uit dat hokje. En het volgende hokje was dat ik een klein team had aangestuurd. En dat hadden we kleiner gemaakt, want het was niet nodig om zo'n groot team te hebben. Ja, en toen was ik die jongen, die kon je eigenlijk wel op een mini-reorganisatie zetten. Dus toen kreeg ik vervolgens een change-klus. Dus ik merkte dat ik heel vaak een sticker opgeplakt kreeg en in een hokje gestopt werd, terwijl ik me wilde ontwikkelen. Heel lang werd ik genoemd, oh ja, dit is de entrepreneur. En ja, maar investeren is echt iets anders hoor, en dat is ook anders. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet kan, toch? Dus dan denk ik van, ja, ik wil dat graag leren. Dus daarvan zeg ik, je moet zo wel zorgen dat iedereen heeft een mening of een beeld bij je al als je binnenkomt lopen. En wees je daarvan bewust. En als je, als die perceptie niet klopt, dan moet je proberen die perceptie aan te passen.
En hoe weet je dat die perceptie dan, voor in jouw ogen niet klopt?
Nou, het kan zijn dat je het van tevoren al weet. Hè, dus,
door een reactie?
Ja, kijk, ik kan één ding al voorspellen. Als ik ergens binnenkom, en ik heb nu toevallig polo aan, ik dacht, wordt hier warm. Ja, en je bent gespierd en je hebt een kale kop. Ja, dan kan het zomaar zijn dat iemand je in een bepaald hokje plakt. Ik heb ook wel eens, volgens mij staat het ook in het boek, maar als ik op Schiphol ben en ik ben in pak, dan word ik niet aangehouden. Maar als ik in mijn spijkerbroek loop met een t-shirtje, dan word ik ook heel vaak aangehouden.
Word je eruit gehaald?
Ja, en maar dat weet ik. Dus tegenwoordig denk ik, nou ja, dan heb ik mijn aktentas maar bij me. En mijn koffertje. En als ik dus niet zin heb om aangehouden te worden, moet ik me daar gewoon even op letten.
Ja, je geeft ook heel rustig aan, tenminste rustig. Je geeft ook aan van, goh, ze doen hun werk.
Ja, ja.
En dat is het makkelijke, want dat is perceptiemanagement. Ja, dat is natuurlijk ook, ja, dat je ziet iemand, dat is die eerste indruk.
Ja.
En dat is het gemakkelijke. Dat is eigenlijk ons overlevingsinstinct van jaren geleden natuurlijk. Van, hey, je ziet iets en je moet instinctief reageren.
Ja.
Dus dat hokjes plaatsen. Alleen ja, dat
vaak
geldt
klopt het
niet
dus
al.
Niet. Nee. Dus eigenlijk klopt het per definitie niet.
Want er is veel meer.
Ja, en ik doe dat ook. Dus ik weet ook dat ik het doe. Dus je krijgt een kandidaat op gesprek. Dan heb je al een mening. Want je hebt zijn cv gezien. Hij komt binnen. En dat is dan de eerste indruk. Maar dan moet je in dat...
Maar dan zie je die fire in the eyes. En dan denk...
Ja, en dat sollicitatiesprek moet je onderzoeken. Klopt dat nou wat ik denk? Want eigenlijk klopt het al niet. Maar je moet gaan onderzoeken. Hoe zit het nou echt?
Ja.
En daar moet je wel van bewust zijn. En dus ik ben wel... bewust altijd bezig is met het perceptiemanagement, waar wat denk ik ook in het boek staat, ik doe het uit mijn hoofd. Want dit zeg ik altijd, kijk, je moet je niet groter voordoen dan je bent. Dus ik zeg altijd, als je een te grote broek aan hebt, dan moet je hem vasthouden, dan sta je in je onderbroek als je hem loslaat. Dus ja, je moet je niet groter voordoen dan je bent. Dus ik denk wel dat je dicht moet blijven bij wie je, dat authentieke, dat moet je wel blijven doen.
Ja.
En dat doen sommige mensen ook natuurlijk, die verkopen zich bij wijze van spreken als de best salesman of de beste entrepreneur. Ja, en dat is natuurlijk niet altijd zo.
Nee, moet je wel echt waarmaken als je dat zegt.
Ja, en dan elke keer. Dus dat is toch elke keer weer begin je weer op nul.
Ja, maar goed, perceptiemanagement. Jij hebt een waaier aan kleuren met alles wat jij met alles wat op jouw palet staat. Je zegt dat er een dunne lijn is tussen succes en falen.
Ja, weet je, er kan van alles gebeuren waardoor het misgaat. En,
heb jij fouten gemaakt waarvan je zegt van joh. Die moet ik echt niet nog een keer maken.
Oh, ik heb genoeg fouten gemaakt. Dus we zijn een keer uit de cash gelopen. Staat in het boek. Had ik gedelegeerd. Ik denk, dat is wel onder controle. Had ik niet zomaar moeten delegeren. Als je delegeert, moet je altijd controleren. En,
ja, is dat dan nu de nieuwe manier? Want ik kan me ook voorstellen dat als je uit de cash loopt... dat je dan vervolgens denkt... nou, dat hou ik wel lekker in mijn eigen portfolio, om het zo te zeggen. Daar blijf ik me op focussen. Want nee. Dit is nu...
Nee, maar dat hoort gewoon bij een CFO. Dus, ja. Nee, maar dan... mensen zeggen wel eens, ja, je moet delegeren. En dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen iemand anders... ja, je doet een micromanagement. Nee, je delegeert. Maar je moet vervolgens wel op gezette tijden controleren... Ja. Of het ook goed gaat. En dat is het moment om ook iemand weer bij te sturen en te coachen. Dat is je rol.
Ja.
Maar ik heb dat toen te makkelijk losgelaten. Ik moet ook zeggen, ik heb die persoon veel te veel werk gegeven. Dat was mijn schuld. Had ik ook niet moeten doen. Waardoor die in 7 sloten tegelijk liep. Dus soms moet je mensen ook beschermen tegen te veel werk. Ja, er zijn zoveel dingen die ik niet goed gedaan heb. Ik kan wel, nog een boek over schrijven. Ja, nee, dat hoort er wel bij. Ja.
Ja, want er wordt natuurlijk dan ook gezegd van oké, als het maar niet te veel kost. Nou, dat is bij die cash. Uit de cash lopen was dat natuurlijk wel eventjes aan de hand. En als het maar niet een tweede keer gebeurt. Is dat ook een credo wat jij hanteert? Dat je zegt van oké, fouten maken prima, maar doe het geen tweede keer?
Nou ja, je kan het ook nog een tweede keer hebben, maar je moet er natuurlijk wel van leren. Dus kijk, als iemand totaal niet ergens van leert, het hangt een beetje vanaf wat het is. En sommige dingen moet je misschien 2 keer fout doen.
Ja.
Maar ja, je wil wel zien dat er leervermogen zit in mensen.
Ja.
En dat is denk ik wel essentieel. Fouten maken, het gebeurt overal.
Ja.
Elke dag.
Ja. Maar toch dat leren, dat blijft... En het leren misschien niet aan zich, maar het ontwikkelen, het in beweging zijn. Dat is eigenlijk hetgene waar het dan om gaat.
Ja uiteindelijk. Met sport is het natuurlijk niet anders. Hè? Dus ze zeggen wel eens dat je iets 1000 keer moet doen... Maar ja, ook in werk moet je soms dingen x keer doen voordat je het echt perfect in de vingers hebt.
Je geeft ook aan, al in de ondertitel, ondernemen met kracht. Dus dat is doelen stellen, durven risico te nemen, een visie, een missie. Maar ook met kwetsbaarheid. Hoe toont zich dat bij jou?
Ja, kwetsbaarheid is natuurlijk gewoon, wat ik al zei, als je authentiek bent, dan kun je ook open en eerlijk zijn over je tekortkomingen. Wat ik net al aangaf, ook heb ik die. En ik
een
heb
tweede
ook
boek,
gemaakt.
Een derde boek over de fouten.
Ja, maar dus wees vooral open. Tegenwoordig krijg je soms het gevoel dat het soms ook een showtje is. Dat mensen in de krant, als ze echt iets fout gedaan hebben, hun berouw tonen. Het moet wel echt zijn. Ja. Het moet geen showtje zijn. Maar het is natuurlijk gewoon heel normaal dat je dingen niet goed doet, fouten maakt. En dat moet je dan ook uitspreken. En dat ook laten zien.
Ja.
Want dan weten andere mensen dat ze dat ook kunnen laten zien.
Ja, dus dan werkt het weer voor die mensen, werkt het dus als een opening.
Als het goed is wel. Dus soms is het wel lastig hoor. Want het hangt heel erg af wat voor persoon het is. Hè. Sommige mensen die. Ja, jij kan het wel voordoen en denken dat je duidelijk bent dat ze zich kwetsbaar mogen opstellen, hun fouten en tekortkomingen mogen benoemen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat doet. Als je het van huis uit niet mee hebt gekregen of jarenlang nooit hebt gedaan, ja, dan ga je dat niet in één keer veranderen natuurlijk. Dus dat is niet iets wat eventjes van de een op de andere dag gebeurt.
Ik zie zo ontzettend veel parallellen tussen Lee Iacocca en Jordi Cole. Het is echt ongelooflijk. Dus pak vooral de boeken erbij. Iacocca, een Amerikaanse carrière en Groeien als Cole. Groeien als Cole, dit is denk ik wel een heel mooi bruggetje. Want jij hebt dit boek geschreven. Maar hetgene wat je hiermee verdient, dat gaat naar het goede doel.
Ja.
Dat gaat naar jouw eigen ondernemen. En als het goed is, hebben veel mensen, de luisteraars, het al een paar keer opgepakt. IT for Kids.
Ja.
Is dat IT voor kinderen of hoe zit dit in elkaar?
Ja, het is een beetje een verwarrend woord. Hadden we het gisteren nog over. Maar IT for Kids is eigenlijk tweeledig. Het zou in theorie de IT-branche kunnen zijn die zich inzet voor kinderen. Dat doen we ook met een aantal IT-bedrijven die zich verbonden hebben aan IT for Kids. Het is, tweede is dat je IT-producten die gebruikt zijn en die je niet meer gebruikt, die kun je doneren. En de waarde van dat product gaat naar het goede doel. En daarmee laten wij kinderen sporten. Het kunnen kinderen zijn die een financiële achterstand hebben. Of kinderen zijn met een beperking.
En, want ik heb me er natuurlijk wel in verdiept. Inmiddels zijn er 400.000 kinderen die niet zomaar kunnen sporten.
Ja, het is best shocking als je naar de website gaat.
Voor Nederland. Nederland. En dan 400.000 kinderen die niet zomaar aan een sport kunnen deelnemen omdat de ouders het niet kunnen betalen, omdat ze de materialen ervan niet kunnen betalen, terwijl sport dus zo nodig is.
Ja, het is denk ik heel vormend. Of je nou wel of niet goed bent in een sport, zeker als je het ook met anderen doet. Dus je leert er heel veel skills, wat wij dan skills for life noemen. Maar het zijn vrij schokkende cijfers, want 1 op de 4 kinderen in de grote steden kan eigenlijk niet sporten door een financiële beperking. En dat is natuurlijk wel, daar maak ik me dan wel zorgen over. Als je naar andere landen kijkt en naar hoe zuidelijker we gaan, België, Frankrijk, dan zie je daar ook bepaalde wijken. Daar kun je als normaal persoon geen eens inrijden, bij wijze van spreken. Daar durf je geen eens in te rijden. Zeker ook in Frankrijk, we lezen daar ook de verhalen over. Ja, hoe lang laten we dit nog gebeuren? Want voor je het weet gebeurt het ook hier.
Ja, want je geeft ook aan, dat hebben we al eerder in het gesprek, dat er zoveel kinderen, zoveel mensen al op een achterstand staan, die zo moeilijk in te halen is.
Ja, ik denk dat als jij in een bepaalde wijk opgroeit en geboren bent, ja, dan sta je gewoon soms met 1 of 2 of 3-0 achter. Dan moeten we niet doen alsof dat niet zo is. Hè. Soms dan kijken we weg en denken we, ja, dat is niet zo, maar dat is natuurlijk wel zo. Hè, als kinderen om jou heen, stel dat je in een Franse wijk woont in de buurt van Marseille en de halve buurt die heeft goed geld, want ze verkopen drugs. Ja, dan je bent 10 en ze vragen of je ook even op je scootertje wil rondrijden of op je fiets. Ja. Ja, dan is dat natuurlijk voor een kindje van 10, is die stap snel gezet.
Ja.
Ik vertel dit nu zo, maar dat is natuurlijk, dit gebeurt ook gewoon in Europa. En ja, ik denk dat we het ons daarvan bewust moeten zijn. Dus dat we veel meer tijd en aandacht en geld moeten stoppen in die specifieke wijken.
Ja, en jij stopt het dan in het kunnen sporten, de mogelijkheid geven, mogelijkheid bieden aan kinderen om te kunnen sporten. Hoe helpt sport?
Nou ja, kijk, wij doen het dus via sport. Hè. Er zijn heel veel manieren. Je kunt ook.
Werk je dan samen met andere organisaties?
Ja, dus wij halen geld op. Hè. Onze stichting verzamelt eigenlijk geld door onder andere apparatuur te verzamelen, maar ook door evenementen te organiseren.
En dit boek te
en
verkopen.
Het boek bijvoorbeeld. En dat geld geven wij aan goede doelen die in die wijken, specifiek in die wijken, iets doen. Dus bijvoorbeeld schooljudo krijgt van ons geld om in achterstandswijken op school judo te geven. 10, 12 lessen. Een krijtcheck kan met het geld een veld aanleggen in een wijk. Waar dan ook weer jongeren verzameld worden om die kinderen dan bezig te houden naar school. Zodat ze op het sportveldje bezig zijn. De Giovanni Stichting van Giovanni van Bronckhorst die doet veel met naschoolse opvang en studeren. Dus zo kiezen wij zeg maar verschillende stichtingen uit. Die eigenlijk het geld wat wij aan hun geven op de juiste plek laten landen. Want wij doen zelf die goede doelen bewust niet. Dus wij zijn een beetje gebleven bij waar wij goed in zijn. Namelijk IT-apparatuur ophalen en de commercie. Dus zorgen dat we geld ophalen.
Ja, dus dit kwam vanuit Infotheek. Ben je dit gaan opzetten?
Ja, dat kwam omdat ik mijn eerste exit deed en behoorlijk wat geld op mijn bankrekening kreeg. En dacht van, wow, dat is veel geld. En ik las een artikel toen. Toen waren 300.000 kinderen in de krant, volgens mij in de Telegraaf. En toen werd ik getriggerd. En toen ging ik terugdenken aan mijn jeugd. En ik kon dus wel voetballen en karate doen. Maar mijn ouders hadden 's avonds een extra baantje, namelijk schoonmaken in een school. En dat deden ze dus, dat wij dat soort dingen konden doen. Ja. En één keer per jaar op vakantie konden op de camping in Nederland. En ik toen realiseerde ik me dat er toen ook kinderen waren die soms er niet waren. Die hadden een kapotte voetbalschoen. En als je een beetje pech hebt, dan maak je er ook nog grapjes over onderling kinderen. Maar dat gebeurt natuurlijk, daar zijn kinderen voor. En dan was zo'n jongen was in één keer een half jaar niet meer op de voetbalclub. En een half jaar later kwam hij er weer. En in één keer viel die kwartje bij mij dat ik dacht... Waarschijnlijk was het omdat ze, en ik wist dat dan dat gezin het ook moeilijk had. Maar ja, dan ben je een klein kind, dan denk je er niet over na. Maar op latere leeftijd dacht ik van, hey shoot, die kon waarschijnlijk gewoon niet meer komen, want zijn voetbalschoenen waren kapot. Ja, dat is natuurlijk best erg.
Ja, en dat
in
is
een land als
erger.
Nederland, met alle respect. Want dit zou gewoon niet moeten gebeuren. Dus ik denk, wat wij proberen te doen, door sport te ontwikkelen ze wat wij dan noemen skills for life. Het houdt ze van de straat. Dan ben je minder in de verleiding om andere dingen te doen.
Ja, je hebt het over de skills for life, maar we hadden het net ook over perceptiemanagement en over hokjes. Wat jullie ze met IT for Kids eigenlijk bieden, of dan met de samenwerkende organisaties, is eigenlijk het uit dat hokje zien te breken. Want die ouders, die weten dit ook niet, die kunnen dit ook niet. Dus eigenlijk bied je ze iets wat groter is dan... dat vakje, zodat ze eruit kunnen breken, zodat ze een betere toekomst krijgen.
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
En wat noem jij dan de skills of life? Want dat is een mooi begrip, maar daar hangen vast een aantal termen onder die gewoon belangrijk zijn.
Ik zal er een paar noemen. Op de website staat het heel uitgebreid geschreven. Maar kijk, als jij sport, dan leer je met tegenslagen omgaan.
Ja.
Je wordt geduwd, je valt, je verliest, je wint. Je leert samenwerken. Maar je leert ook bijvoorbeeld dat bewegen goed voor je is. Je ziet dat je jezelf ontwikkelt. Hè? Dus je merkt, hey, ik kom twee keer per week voetballen, ik word beter.
Groei.
Dus oké, als ik ergens tijd en energie in stop, dan leer ik iets. Bullying, dat staat vaak op de agenda bij veel van dat soort sportprogramma's. Hè? Dus dat je dus niet grapjes maakt over iemand waarvan zijn schoen kapot is. Ik zie dat trouwens terug bij de school van mijn dochter. Daar wordt heel veel aandacht geschonken aan de omgang met elkaar. En, dus er zijn heel veel manieren om met sport wat skills mee te geven... waar ze later in hun leven veel aan hebben. Judo vind ik een klassiek voorbeeld, want je leert namelijk vallen. Je leert met iemand stoeien. Je leert dat je kan verliezen. Je leert ook een beetje voor jezelf op te komen. Ook al ben je
en
misschien
ook
niet
respect,
de sterkste.
Inderdaad. Respect. Dat op het moment dat het aangegeven wordt, moet je het afbreken.
En bij de leraar ook, dus... Sommigen zijn misschien wel wat streng, vind ik wel eens, voor kinderen. Maar daar moet je ook een beetje mee om weten te gaan, denk ik dan. Maar je leert wel. Je komt binnen, je groet, je gaat eerst zitten. En als de leraar zegt staan, dan begint pas de les. Ja, daar heb je natuurlijk kinderen. Dat zijn springen in het veld. Die gaan gewoon opspringen.
Ja.
Dus dat zijn wel allemaal dingen die je mee kan geven door sport. Dat is heel leuk.
Heb jij nog een droom? Wat is jouw droom? Is dat meer met IT for Kids of is dat met investeren of juist je gezin? Wat is jouw grote droom?
Ja, mijn droom is, dat staat ook in het boek. Dat heb ik nu een paar keer gezegd trouwens, realiseer ik me, dat zinnetje. En mijn dochter zien opgroeien tot een volwassen vrouw. En ik moet eerlijk zeggen, als ik het zie en ik van de week had ze in de vinger gesneden. En behoorlijk diep ook, maar dat wist ik niet. Ik was er niet. En ik kwam thuis en toen riep ze me. En toen zei ze, ik heb in mijn vinger gesneden. Ik denk, het zal meevallen. Dus, maar ze had er een drukverband omheen gedaan. Dus ik zei, joh, maar hoe diep is het dan? En toen zei ze, ah, zo diep met de vingers. Ik denk, nou, dat geloof ik niet. Ik zeg, bedoel je gewoon, want ze is Nederlandstalig, maar ze is Engelstalig opgevoed. Dus ik had het idee dat ze me verkeerd uitlegde, dat ze niet de diepte bedoelde, maar de lengte van de snee. Dus ik zei, bedoel je de lengte, dus dit, of bedoel je de diepte? Nee, de diepte. Dus toen zei ik, nou, ik denk dat je me toch even moet laten zien. En die was behoorlijk diep, want die was dwars door de huid heen gegaan door het vlees. Maar ze had zelf op YouTube, zo mooi vind ik dan, had ze een filmpje opgezocht. Eerst een doek eromheen, hand omhoog, schoonmaken, drukverband halen, eromheen draaien. En dat maakt me dan wel heel trots. Vervolgens zei ik, nou, we moeten echt denk ik toch even naar het ziekenhuis of naar de huisarts. En dat is een noodpost, dat was in het weekend. Maar dat heb ik er zelf laten doen. Hè? Dus ja, je moet nummer opzoeken, je moet de huisarts bellen. Dan krijg je natuurlijk een ander nummer. Ga zelf even uitzoeken hoe we er moeten komen. Ik wil je wel brengen, maar hoe had je dat nou gedaan als ik er niet was geweest? Dus dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En dat wil ik, dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste. En dat kwam natuurlijk naar voren toen ik in het ziekenhuis was. En we dachten dat ik een ernstige vorm van kanker had. En ik snel geopereerd moest worden. Dat bleek uiteindelijk anders te zijn, maar dat staat in het boek beschreven. En toen heb ik een schietgebedje gedaan. En dat schietgebedje was van, joh, ik hoop dat het behandelbaar is. Want dat ging ik toen nog vanuit, dat ik maar hoopte dat het in ieder geval behandelbaar was. Het leek uiteindelijk iets anders te zijn. En dat was eigenlijk mijn enige wens. Dat ze volwassen wordt en dat ik dat toch meemaak. En dat ik er zoveel mogelijk mee kan geven. En in alle eerlijkheid, ja, ik heb natuurlijk al heel veel gedaan. Ook door de vele uren die ik gereisd en gewerkt heb. En het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb wel het idee dat ik al heel veel uit het leven gehaald heb. En ik heb geen bucketlist met dingen die ik per se wil doen.
Nee, maar het is zo mooi om te horen dat je inderdaad je dochter hiermee beschrijft. Het klinkt zo klein, zou ik willen zeggen, maar het is eigenlijk zo ontzettend groot. En als ik dat dan zo hoor, dat verhaal, dan denk ik dat het wel goed komt met die zelfstandigheid van die kleine meid, ja, die toch alweer heel snel heel groot wordt. Heb jij nog een tip, een advies aan onze luisteraars?
Nou, je raakt eigenlijk wel belangrijke kernen over die kinderen. Je allerbelangrijkste rol als mens, als je kinderen hebt, dat zijn die kinderen. Hè? En om die de juiste dingen mee te geven. Zodat zij ook op een latere leeftijd weer andere juiste dingen meegeven en impact maken op een positieve manier. Dus al het andere, weet je, dat werk en successen of niet successen, geld verdienen, bedrijven verkopen, is allemaal leuk. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de impact die je hebt op mensen. Of dat nou je vrienden zijn of je familie. Maar ik denk dat de prio 1 is als je kinderen hebt, zijn kinderen. Dus dat is mijn boodschap.
Ik denk dat dat een prachtige conclusie is, de impact die we kunnen hebben op andere mensen. Dank je wel, Jordi Kool van het boek Groeien als Kool. Dus koop het vooral, mensen, en lees het dan ook. Het geld gaat allemaal naar het goede doel IT for Kids. En pak dan gelijk ook het boek van Lee Iacocca erbij, Een Amerikaanse Carrière. Want de adrenaline die stroomt door mijn lijf door beide boeken. Maar het is echt fantastisch om zo'n boek eigenlijk van een man uit de 80er, 90er jaren te lezen. En ja, eigenlijk is het nog steeds rechtsgeldend wat hij doet en heeft gedaan. En de moderne Lee Iacocca heb ik aan tafel zitten. Dus dankjewel voor het delen van jouw kennis en je ervaring met deze zo inspirerende boeken. Ik wens je heel veel succes.
Dankjewel.
En maar nog veel meer plezier in het leven. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En voor alle luisteraars, dank voor het luisteren. En heb je nog tips en tops? Laat het me weten via de podcastfabriek. Je kunt ons volgen door je te abonneren op de podcast Boek Achter de Mens. Via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Tot de volgende BAM, het boek achter mens.